Ja, goedemorgen. Ik zit hier aan de keukentafel bij me thuis samen met een student van de Mino Management van Creativiteit en Innovatie. En dit is de derde keer dat we een opname maken voor de podcast. En bij de podcast interviewen we studenten die meegedaan hebben aan de Mino Management van Creativiteit en Ondernemen en Innovatie. En we vragen ze hoe ze de Mino beleefd hebben, wat ze aan de Mino overgehouden hebben. En wat de plussen en de minnen waren van het volgen van deze Mino. En vandaag heb ik aan mijn tafel zitten Lioekje. En Lioekje, jij hebt deze Mino de afgelopen half jaar gedaan. Je bent nu bezig met je afstuderen. Toen de Mino begon, toen moest je jezelf voorstellen door middel van een avatar. Zou je nu aan de luisteraars van deze podcast iets kunnen vertellen over jezelf, over je verleden hoe jij geworden bent tot wie je bent, waar ben je geboren, getogen? Nou ja, goed, vertel eens wat over jezelf.
Ja.
Andere woorden.
Oké. Ik ben dus Lioekje, ik ben 25 jaar en ik ben geboren in Beverwijk. Maar eigenlijk opgegroeid in Castricum. Ik noem het altijd het vakantieoord van de Amsterdammers. En nu ben ik zelf dat vakantieoord uitgegaan en naar Amsterdam vertrokken. Mijn avatar, toen ik die opdracht kreeg, toen dacht ik, oh my lord, hoe ga ik dit doen? Want knutselen is gewoon niet helemaal mijn ding. Maar goed, ik dacht, nou, let's go. Toen heb ik het met peurschuim gemaakt. Heb ik gewoon een soort malletje gemaakt. En helemaal met peurschuim een lichaam eruit gepurt.
Ja.
Dan was natuurlijk de vraag wat impact had in mijn leven. En
ja.
Ik denk, het kan natuurlijk positief als negatief zijn. Ik denk een groot ding wat impact op mijn leven heeft gehad. En wat me heeft gemaakt tot de keuzes die ik nu maak. En de dingen waar ik over nadenk. Is sowieso... de scheiding van mijn ouders, toen was ik 16. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel verdrietig en ellende en gedoe. Maar daardoor weet ik nu heel goed wat ik niet wil. Wat mijn grenzen zijn. En ook daardoor kan ik denk ik ook heel goed communiceren.
Mm.
Met mijn vriend dan nu. En met mijn familie, met mijn ouders en met mijn broer en mijn zusje. Ergens, dat is natuurlijk vervelend, maar...
Yeah.
Het is ook een leerzaam proces. En positieve impact, dat is denk ik ook wel dat ik weg ben gegaan uit Castricum. Ik was toen 18 en ik heb daar een hele leuke jeugd gehad hoor. Alleen, een dorp is een bubbel. En nou ben ik niet per se een heel introvert persoon en dat kan je ook wel aan me zien. Dat ik vroeger al... op de middelbare school droeg ik al Dr. Martens. Nou, dat was echt, wat heb jij nou aan? Wat een bergschoenen. En op een gegeven moment was ik dat zo zat. En hier in Amsterdam is het juist die diversiteit en die excentrieke personen. Dus dat heeft me ook wel veel goeds gedaan. Ik denk ook wel school voor journalistiek. Daar heb ik ook wel echt veel geleerd. Over mezelf ook. En... ik merk gewoon dat doordat ik dat ben gaan doen, dat ik gegroeid ben ook in de dingen waarvan ik al dacht dat ik wel goed was. Hè? Presenteren, pitchen, verhalen bedenken. Dus ja, ik denk dat wel echt de drie grote dingen in mijn leven zijn wat mij heeft gemaakt tot wat ik nu ben.
Ja.
Zeg maar. Ja.
Oké, maar op je 18e ging je naar Amsterdam en daarna ging je studeren in Utrecht.
Nee, daarna ging ik studeren op de HVA.
Oh.
Ging ik, MIC heette dat toen nog, Media Informatie Communicatie, dat ging ik toen doen. Nou, dat vond ik helemaal niks.
Okay.
Ook wel een creatieve opleiding natuurlijk, maar ook heel erg gericht op marketing.
Mm-hmm.
En ja, ik ben gewoon meer een verhalenverteller.
Ja, ja.
Dus daar ben ik toen mee gestopt. Toen heb ik eigenlijk een jaar, anderhalf, wist ik echt niet wat ik moest.
Mm.
Nou, dat is niks voor mij om niks te doen, maar toen uiteindelijk ben ik dus schooljournalistiek gaan doen, ja, in Utrecht.
Oké, dus het was de bedoeling om in Amsterdam uiteindelijk af te studeren.
Ja,
grappig.
Die gebeurt.
Hey, en de school van journalistiek, Zijn er voorbeelden uit de journalistiek waar jij je aan optrekt, waarvan jij zegt van nou, dit is nou echt voor mij een icoon. Ik wil later me ontwikkelen in die richting. Of wat is jouw uiteindelijk jouw journalistieke stijl geworden, om het zo maar te zeggen? Of wat gaat dat worden?
Ja, dat zal toch echt wel een mix zijn. Want het is veel dingen leuk. Maar bijvoorbeeld documentairemaker Sinan Kan, als ik zijn achternaam goed uitspreek. Dus, hij maakt documentaires over oorlogsgebieden en daar gaat hij ook altijd heen. Nou, dat vind ik gewoon. Dan laat je echt de ethische dilemma's van de wereld zien, zeg maar. Dat vind ik gewoon. Ja, dan ben je een goede journalist. Maar ook, je hebt nu. Zij heet Jo Jannek, ook een documentairemaker.
Okay.
Zij maakt nu een documentaire over de prostitutie.
Ja.
Dat vind ik ook heel erg tof.
Ja.
Maar ja, hetzelfde geldt voor Eva Jinek. Als ik kijk naar hoe zij interviewt, dan denk ik, nou, dan heb je het wel echt goed in de vingers, hoor. En dan zij is zo intelligent.
Ja.
Ik kijk wel echt naar meerdere mensen uit het vak. Kan ik me wel aan optrekken, zeg maar. Ja. Ja,
leuk. Nou, leuk dat je Jo Janneke noemt. Wij, mijn vrouw en ik hebben dat, volgen dat programma ook met interesse.
Ja.
Ja, goed, en het is toch leuk dat jonge mensen dan zo dat terrein verkennen.
Mm-hmm.
En daar een kritische blik op geven.
Ja.
Je bent dus die journalistiek gaan doen. En hoe kom je dan in hemelsnaam terecht bij een keuze voor de minor management van creativiteit en innovatie? Dat ligt dan toch wel weer op een heel ander vlak. Dus wat heeft jou gemotiveerd om die minor te gaan volgen?
Nou, sowieso een minor uitkiezen is natuurlijk al de hel. Want hè, wat moet je nou een half jaar gaan doen?
Ja.
Maar ik wist sowieso dat ik iets in Amsterdam wilde gaan doen.
Okay.
Het leek me gewoon heerlijk om met de fiets een keer naar school te kunnen, in plaats van met de trein en met de bus en gedoe.
Ja.
En een vriendin van mij had al MMCI gedaan.
Okay.
De lichting voor mij. En zij zei ook, joh, als jij nu een half jaar gewoon even leuke dingen wil doen en niet te veel wil nadenken, moet je dat gaan doen.
Okay.
En ik had toen net een hele heftige specialisatie achter de rug, buitenlandse specialisatie.
Ja.
Waar ik echt wel heftige onderwerpen moest, of tenminste heftig als in de zin van lastige onderwerpen moest gaan onderzoeken.
Hmm.
Ben ik ook voor naar Berlijn geweest.
Okay.
Ik onderzocht toen de gentrificatie in Berlijn en nou, ik was gewoon een beetje overwerkt. En toen dacht ik, nou, iets met creativiteit, daar heb ik wel weer zin in. Geen harde stof en geen hard nieuws. Dus ja, dat heeft eigenlijk, dat is mijn keuze geweest om die minor te gaan doen.
Ja.
Ja.
En als je nu terugkijkt daarop, is het, heeft het je dan gebracht wat je gehoopt had? Of,
ik denk dat deze minor heel goed is voor mensen die een, ja, hoe zou ik het zeggen, een statische opleiding doen. Dus met veel cijfers en veel stof. En die dan heel even grenzeloos kunnen denken. En heel even gewoon los kunnen laten van uit het boekje en binnen de hokjes.
Ja.
En ook voor mensen die in principe niet super creatief zijn, is dit een hele goede minor. Voor mij was het gewoon echt een half jaar eventjes ademhalen en leuke dingen doen.
Ja.
Maar ja, om nou te zeggen, nou, ik heb echt heel veel geleerd. Nee, maar dat komt ook, denk ik, omdat dat niet in hokjes denken en dat grenzeloos zijn. En denk nou even out of the box, zoals Marcel dat vaak zei. Dat deed ik al.
Ja,
dus ik vond het gewoon lekker om dit nu legaal te mogen op school, zeg maar.
Ja. Oké, en in de minor doen we ook ons best om de studenten uit hun comfortzone te lokken. Om zich kwetsbaar op te stellen. Hè. Zoals jij dan ook, dat je vertelt van nou ja, de aantal dingen die impact op je leven gemaakt hebben. Hoe heb je dat ervaren om al die verhalen van je medestudenten te horen? En,
Dat daar schrok ik heel erg van. Hmm. Dat was de eerste keer dat ik mijn medestudenten live zag in het klaslokaal met die avatars.
Ja.
En dat echt mensen zoveel heftige verhalen aan het vertellen waren. En dat er ook gehuild werd. Ja. En toen dacht ik, jeetje, ik dacht dat ik een open boek was. Maar dat bleek ik dus helemaal niet zo te zijn. Misschien ook omdat de dingen die ik vertel, heb ik al lang verwerkt. Dus dan kan ik het ook gewoon met droge ogen vertellen. Maar dat mensen echt zeiden, familieleden in de gevangenis of mishandeld door je vader.
Ja.
Toen dacht ik echt, jeetje, dat je nu al de vrijheid voelt om dit met mensen te delen die je nog nooit in je leven hebt gezien.
Mm.
Ja, dan vind ik dat je kwetsbaarheid echt je kracht is.
Mm.
Dan durf je wel echt in je eigen kracht te staan. En daar heb ik echt wel met open mond naar gekeken. Maar dat zegt ook iets over de veilige, de veilige haven die je dan eigenlijk biedt als docent zijnde ook. Dus daar valt ook wat voor te zeggen. Dat mensen zich dus vrij genoeg voelden om hun verhaal wat zo heftig is te delen.
Ja, ja, ja. En dat heb je ook zo ervaren als dat er in ieder geval onderling respect was. En dat je dus gewoon ook het achterste van je tong kon laten zien.
Nou ja, ik heb dat niet zo ervaren, want ik heb echt niet het achterste van mijn tong laten zien.
Nee.
Omdat ik gewoon, ik had gewoon niet de behoefte om echt heftigheid te delen. Weet wel, toen met dat moesten we een gedicht schrijven of zo.
Ja.
En toen heb ik een gedicht geschreven. En toen zei ik dat het voor iemand was voor wie dat helemaal niet was. Toen zei ik volgens mij, ja, het is voor een vriendinnetje. Terwijl ik het eigenlijk, ik had het toen voor mijn vriend geschreven. Maar ik dacht, nee, dat komt te dichtbij.
Ja, ja.
Dus toen, en anders had ik het ook niet voor kunnen dragen, denk ik. Dus toen zei ik, nee, het is voor een vriendin.
Ja.
Iets wat iets verder afstaat dan degene met wie je echt samenwoont en een relatie hebt. Maar, dus ja, dat mensen dat wel zo hebben gedurfd, ja, dat vond ik, alle lof naar hen, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ja, we dagen de studenten uit om uit hun comfortzone te komen. Je hebt nu wel een paar keer gezegd dat het voor jou eigenlijk wel meeviel.
Ja, misschien comfortzone in de zin van, ik vind het niet erg om voor een groep te staan en iets te presenteren. En ik vind het niet erg om, ik vind het heel leuk om voor een groep te staan en te presenteren. Ik vind het heel leuk om dingen te bedenken die nog niet bedacht zijn met een passieproject of met een project wat je voor een gemeente doet. Dus in die zin was dat misschien wel mijn comfortzone.
Ja.
Dat kan ook.
Dat zou kunnen. Ja. We hadden het net eventjes in het voorgesprek over de diversiteit binnen de minor.
Ja.
Nee, dus naast dat we dus mensen uitnodigen om uit hun comfortzone te komen, zijn we ook een minor met een hele grote diversiteit aan mensen. Het is wel 60-70% vrouw, maar in de groep is het, we hebben mensen van Marokkaanse afkomst, Turkse, Surinaamse, van alles eigenlijk wat.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren?
Zoals ik het in het voorgesprek inderdaad al zei. Ik was gewoon voor het eerst, in hoe lang ga je naar school? Je gaat 4 jaar naar school, dus voor het eerst in 21 jaar. Een van de weinige witte blonde meisjes.
Ja.
En dat heb ik nog nooit ervaren. Ik kom uit een heel wit dorp. Mijn middelbare school, misschien dat er 2 mensen van etnische afkomst met niet-westerse achtergrond waren. De schooljournalistiek is ook vrij wit.
Mm-hmm.
Dus dit was echt voor mij van, wow, hier kan ik echt wat van leren. Ik moet zeggen, ik ben altijd wel bezig met diversiteit, omdat ik natuurlijk journalistiek studeer. En ik vind ook, als journalist moet je ook je eigen werkveld kritisch bekijken. Nou, het is gewoon veel te wit in Nederlandse medialand, zeg maar. Voor mij, ik vond dit echt verademing. Ik vond dit heel cool.
Ja.
En niet omdat ik dacht, wow, alle kleuren van de regenboog. Maar gewoon meer van, je kan hier wat van leren om eindelijk niet in een witte omgeving te zijn. En nou, mijn vriendengroep is heel divers.
Ja.
Gelukkig heb ik dat. Toch vond ik het wel fijn om in een schoolsamenstelling met veel diversiteit, met veel diverse achtergronden te zijn.
Ja. En als je nou dus kijkt, we hebben natuurlijk veel online gewerkt, dus dat maakt het allemaal een beetje onhandiger. Maar wat heb je dan qua diversiteit. Dus je had in je passieproject had je ook een hele diverse groep. Wat heb je nou daarvan meegenomen naar de praktijk of naar de toekomst? Wat denk je? Ja.
Ik denk het grootste verschil tijdens mijn passieproject. Wij hadden dan een passieproject en daar maakten we 3 afleveringen voor scholieren die van basisschool zaten over maatschappelijke struikelblokken. En hadden 3 onderwerpen: cyberpesten, gender en racisme. Ja. Dus hadden we die 3 onderwerpen. En bijvoorbeeld bij racisme was het natuurlijk heel fijn om mensen in een groep te hebben die daar meer over kunnen vertellen. Kijk, ik kan niet zeggen dat ik met racisme heb gedeeld.
Nee.
Ik ben wit, ik ben blond, ik doe een hbo-opleiding, mijn ouders hebben een goede baan. Ja, ik ben echt, je kan mij letterlijk in een hokje stoppen van Nederlander, witte Nederlander, zoals de media dat dan af en toe zo benadrukt. Maar ga dan. Dan is het voor mij ook fijn om in gesprek te gaan. Hè? Bijvoorbeeld met iemand uit mijn groepje. Hij was van Marokkaanse afkomst. En hij zei, ja, ik ben wel eens geweigerd in een club. Ik zeg, ja, waarom dan? Ja, nou ja, geen reden.
Ja.
En dan misschien moeten we er niet altijd maar van uitgaan dat het dan komt omdat je een Marokkaanse uiterlijk hebt. Maar ja, vul het maar in. Waarschijnlijk was dat wel zo. Dus dan ben ik blij dat ik deel mag maken om dat verhaal te vertellen, zeg maar. En misschien hebben wij die kinderen wel echt iets mee kunnen geven van niet nooit alleen afgaan op uiterlijk, weet je wel. En het zegt helemaal niks.
Nee.
Dan ben ik blij dat ik een verhaal heb kunnen vertellen wat niet van mij is, maar waar ik wel deel uit van heb mogen maken.
Ja.
Want ik kan wel zeggen, jongens, we moeten niet gaan discrimineren. Ja. Maar ja, hè, lekker makkelijk. Ik heb geen idee wat het eigenlijk is.
Nee.
Want ik weet niet hoe het voelt.
Ja.
Dus dan is het fijn als iemand wel een ervaringsdeskundige is daarin.
Ja, ja. Goed, je doet nu momenteel ook echt onderzoek, hè? Dus voor je afstuderen naar dus die etnische diversiteit bij de omroep. Je doet dat bij de commerciële omroep.
Ja, nou, ik doe niet echt intern onderzoek.
Maar in het algemeen?
Ja, dus ik onderzoek. Er wordt natuurlijk veel geschreven over de media moet diverser worden. Nou, daar ben ik het hartstikke mee eens. Maar wat wordt er dan daadwerkelijk aan gedaan? En daar doe ik nu onderzoek naar. Want ik werk nu inderdaad bij een commerciële omroep.
Mm-hmm.
En ik ben gewoon benieuwd. Nou, hoe ziet dat sollicitatieproces er dan uit? Wordt er naar gekeken van misschien moeten we iemand van een etnische achtergrond hier hebben. Of zodat de lijntjes korter worden.
Yeah.
Als er een keer iets gebeurt. Of dat je een ander netwerk erbij betrekt. Dus daar doe ik nu onderzoek naar.
Ja. Yeah. En stel dat je zelf later in de positie zou zijn om om voor een programma een groep samen te stellen om mee samen te werken. Denk jij dat je dan ook echt wel stappen in zou maken? Dus dat je dan ook echt, stel jij moet een team om je heen verzamelen om een documentaire te gaan maken of om een programma te maken. Zou je dan echt ook kiezen voor etnische of diversiteit in het algemeen? Het gaat natuurlijk niet, het gaat om man-vrouw verhouding.
Ja, ook om gender, denk ik. Ja. En hè, non-binaire personen. Ik denk dat ik in eerste instantie zou kijken naar mijn eigen netwerk.
Hmm.
En de mensen met wie ik omga. En dat is al gelukkig heel divers.
Okay.
Dus ik denk dat ik het niet. Misschien niet per se heel erg erop zou focussen, maar dat ik daar überhaupt al meer naar neig. Een diverse samenstelling, omdat ik vind dat gewoon veel leuker en interessanter. En hoe leuk is het om verschillende personen in een groep te hebben, dus ook verschillende invalshoeken, dus ook betere journalistiek.
Ja, ja.
Dus ja, ik zou er naar kijken, maar ik denk niet dat ik heel erg mijn best daarvoor hoef te doen om mezelf daar overheen te zetten, omdat ik het al in mijn dagelijks leven al om me heen heb. Ja,
oké. Ja. Okay. Ja. Nou, fijn om te horen.
Ja.
Ja, nee, ja, goed.
Meer mensen zouden dat moeten doen.
Nee, oké, maar ja, kijk. Ik ben nu 60, dus we moeten het toch. Ik ga niet verbeteren. Ik zou dat, als ik dat zou willen. Voor mij nu geen inzet meer. Ik heb altijd. Ik heb ook teams mogen samenstellen en ik heb altijd gestreefd naar diversiteit. En bij mij was het dan meer toch diversiteit in man-vrouw bezetting. Ja, omdat ook, ook in het onderwijs is de participatie van allochtone onderwijzers is toch best wel is ook best wel laag. Wij zijn dan nu binnen de minor hebben we dan iemand met een Marokkaanse achtergrond. Maar dat is dan voor het eerst sinds jaren dat ik dan met zo iemand in een team samenwerk. Het is gewoon toch ook best op zo'n hogeschool best wel lastig om ook die naast de het verschil in gender, maar ook het verschil dus of man-vrouw verschillen, dus ook die etnische achtergronden binnen te brengen.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik het mooie. Ik zie dat überhaupt over de grote populatie van jongeren. Zie ik toch wel dat die wens er is. Dus dat is wel mooi dat dat in ieder geval in ontwikkeling is.
Ja, en ik denk dat er heel veel in ontwikkeling is. Want bijvoorbeeld, ik zeg geen blank meer, ik zeg wit. Ik zeg geen allochtoon, ik zeg niet westerse achtergrond. Omdat ik gewoon ook daarin weer denk, wat is het voor moeite? Want er is ook een discussie, hè? Hoezo zou ik mezelf wit noemen? Ik ben toch niet wit?
Hmm.
Nou, daarin denk ik gewoon, wat is het nou voor moeite om wit te zeggen in plaats van blank of misschien allochtoon te zeggen, maar iemand met een niet-westerse achtergrond. Want dat zijn al die kleine dingetjes die een verschil kunnen maken, denk ik. En voor mij is het geen moeite, hoor, om die woorden te veranderen. Die discussie snap ik gewoon echt totaal niet. In Amerika is het ook black and white.
Ja.
Nou, vertaal dat, zwart en wit.
Ja.
Natuurlijk, hè, zitten er wel misschien wat gevoeligere dingen bij. Maar ik denk dat als we dat gewoon normaliseren, dat het al veel makkelijker wordt. En dan is divers. Ja, het moet gewoon. Je moet er niet eens meer over nadenken, denk ik. Hm. Het moet gewoon zo zijn.
Ja.
En bijvoorbeeld, mijn allerbeste vriend. Hij studeert Engels en Italiaans. Hij heeft nu zijn Italiaanse studie afgerond, maar nu Engels. Universitair, hele slimme jongen. Nou ja, als je hem ziet, dan denk je echt, wat een kleurenboek, zeg maar. Hij draagt alle kleuren die er staan. Oorbellen, make-up. Nou, mijn opa noemt hem een paradijsvogel.
Oh, ja.
Maar hij zegt, hij doet nu twee universitaire studies. Hij zegt, ik wil docent worden.
Mm.
En ik vind dat dan denk ik, er moeten gewoon mensen zoals hij voor een klas staan.
Ja.
En hij zegt, maakt niet uit of ze me juf, meester, meneer, mevrouw noemen.
Hmm.
Nou, dan denk ik, gewoon meer kleuren in Nederland.
Ja.
En dat kan op allerlei manieren geïnterpreteerd worden.
Ja, mooi dat je dat zegt, want dat is inderdaad gewoon ook nodig.
Ja.
We hebben verschillende rolmodellen nodig. En dat moet juist ook in het onderwijs. Kan daar gewoon een doorbraak in gemaakt worden.
Ja.
Oké, even weer terug naar de minor. Je hebt uiteindelijk de minor gehaald. Ook door dat je een creatief dagboek moest schrijven. Want iedereen moet 10 weken lang opschrijven wat zijn ervaringen zijn. Daarop te reflecteren. Hoe heb jij dat eigenlijk gedaan?
Nou, ik heb niks geschreven. het was natuurlijk de bedoeling, deze hele minor om out of the box te denken. En vooral te doen wat jij dacht dat goed was. En toen die opdracht kwam van, schrijf een dagboek van de afgelopen 10 weken. Wat heb je geleerd? Wat heb je meegemaakt? Toen dacht ik, een dagboek schrijven en dan een leuke plaatje bij plakken. Ik voelde het gewoon niet.
Nee.
Toen dacht ik, dit is ook voor mij niet out of the box. Dus toen heb ik het vertaald in een lied.
Ja.
Dus toen heb ik een nummer geschreven eigenlijk. En ik speel dus ukulele. En toen heb ik daar 4 akkoorden erbij gepakt. En toen ben ik maar gewoon iets gaan spelen. En uiteindelijk is dat dus een liedje geworden over de minor. Wat ik heb geleerd. Heel, gewoon een leuk liedje.
Ja.
En daarnaast heb ik nog een verslagje erbij geschreven. Van nou, oké, om wel even de diepte in te gaan en wel te reflecteren op wat. Maar ja, mijn Creative Diary is eigenlijk gewoon een liedje geworden.
Ja. Ja. En zat er nog een refreintje in of zo? Kun je nog iets herhalen?
Ja, het is wel lang geleden alweer.
Ja.
Nou ja, ik heb het wel chronologisch volgorde gedaan. Dus ik begon ook met iets over een avatar. Daarna iets over woensdagochtend met Tekla op het scherm, pakken pen en papier. En het begon met de term levenslijn. Dat was een coupletje. Dus ja, dus in die zin heb ik gewoon wel... Ja, het is wel echt natuurlijk... Het gaat echt over de afgelopen 10 weken die ik toen heb gedaan. Ja. En toen kwam ik het inleveren, zeg maar.
Ja.
En toen zat Marcel daar en Latifa en... nog een docent, ik weet haar naam even niet.
Tekla?
Nee. Ik heb nooit les van haar gehad.
Dus, van Francis, waarschijnlijk.
Dat zou wel kunnen.
Ja.
Nou ja, anyway. En nog 30 andere studenten. En het bleef maar vol lopen, dat lokaal. En toen zei Marcel, ja, Leo, je moet het wel gaan optreden straks. Ik zeg, ja, maar dat toch alleen voor jullie als docent? Nee. Ga maar gewoon lekker voor de klas zitten. En in eerste instantie dacht ik, oh, dit wordt de hel, want... Wat moeten die mensen wel niet denken van... Oh, heb je haar weer, weet je wel? Gaat zij weer zingen? Maar dat is ook iets van vroeger, hoor. Waardoor ik me daardoor meteen een beetje ongemakkelijk voel. Toen dacht ik, nou ja, weet je, boeien. Misschien vindt iedereen het wel hartstikke leuk. En als iemand het niet leuk vindt, ja, nou ja, dat kan, dat mag.
Ja, ja.
Prima. Dus toen heb ik het gewoon voor de klas gedaan. Ja. Mensen vonden het leuk. Ja, ik denk ook niet dat mensen naar je toe gaan en die zeggen... Ik vond het echt belachelijk.
Shit.
En dat mag, hè. Iedereen zijn mening. En dat snap ik ook, want sommigen hebben er gewoon niks mee. Maar ja, dit was gewoon mijn manier van laten zien... Hey, ik ben een creatieve leerling. Ik heb het zo opgelost.
Ja, leuk. Ja, hartstikke leuk dat je dat gedaan hebt.
Ja.
En ik zal eens kijken in ons archief of ik nog een stukje terug kan vinden... zodat we dat ook nog aan de luisteraar van de podcast kunnen laten horen. Dat moet ik weer gaan editen. Dus kijken of ik dat kan gaan doen. Ja, je hebt al veel eigenlijk verteld over de minor. Ook over welke mensen het je zou willen aanraden en niet. En wat het jou gebracht heeft. Als je nu dus terugkijkt op die ervaring. Wat zou je nog kwijt willen over de minor?
Wat zou ik kwijt willen? Het is gewoon... Het komt zoveel beter tot z'n recht als corona er niet was. En je gewoon face-to-face en live klassen kan hebben. Want zeker omdat het een kwetsbare minor is...
Mm.
Denk ik dat het dan nog veel beter tot z'n recht zou komen.
En
dat geloof ik ook echt. En ik baal dat ik helaas in de lichting zat met corona.
Ja, en niet naar Ameland ook natuurlijk.
Ja, nou precies. Tuurlijk, dat zijn echt dingen die wel jammer zijn. Want ik denk dat zo'n minor als dit ook heel veel mooie vriendschappen kan laten ontstaan. En dat die kans was er nu niet echt, omdat je zo weinig... echt met elkaar in contact bent. En alleen, je zit dat uurtje achter je laptop met je webcam aan. Je vertelt over je opdracht. En je klapt je laptop weer dicht. Dus er zijn ook niet echt... Niet die momentjes dat je even koffie houdt met een studiegenoot. Of die momentjes dat je samen naar buiten loopt. Of, ik rook niet. Maar dat je misschien met iemand een peukje gaat roken. Dus dat soort dingen. Ik denk dat dat wel jammer is. Maar desalniettemin... is het wel soms fijn om even een half jaar gewoon letterlijk te spelen. Gewoon, ga duik maar die speelhoek in en ga maar even jezelf weer even ontplooien.
Ja, ja.
Ondanks dat het online was, veel. Ja.
En maar vind je dat ook dan wel passen bij een hbo-opleiding? Of zeg je van...
Ik heb voordat ik hbo ging doen, theateropleiding gedaan.
Oh ja.
Nou,
ja.
Door die theateropleiding... weet ik heel goed wat ik wil worden.
Ja.
En heb ik geleerd om grenzeloos te denken. Ik denk dat als er iets is... en in welk vakjargon dat ook mag zijn... zodra jij out of the box durft te denken... je fantasie durft te gebruiken... dan ontstaan toch de mooiste dingen.
Ja, helemaal eens.
Dus vind ik dit bij een hbo-opleiding... ja, misschien zou dit een vak moeten zijn... van zelfs een universitaire opleiding.
Ja.
Zelfontplooiing, uiteindelijk is je lijf, je hersenen, dat is jouw instrument om succesvol te worden. Dus ja, denk ik dat dit een key is om, om ja, daar beter in te worden en mooie dingen neer te zetten. Dus al, ja, mensen zeggen ja. Je hebt geen boeken nodig bij deze minor. Nee, je hebt geen heftige tentamens met moeilijke vragen. Nou, maar hoe moeilijk is het om bij jezelf te komen en bij die kern en je kwetsbaar op te stellen?
Ja.
Dat is al een proces aan zich.
Ja, helemaal met je eens. Ja.
Dus ja, ik vind het heel goed bij een HBO-opleiding passen. Okay. Absoluut.
Goed. Nou, dankjewel voor deze mooie afsluiter. En voor je openhartigheid bij deze podcast.
Ja, geen probleem. Bedankt dat ik mocht langskomen.